U mag eens raden waar we het over gaan hebben. Had gekund. Alles kan. Goed. De titel die ik boven deze prediking heb gezet is: Ken ik jou wel echt? Ken ik jou wel echt? En dat is de vraag, niet die ik aan jullie ken, want zo goed ken ik jullie natuurlijk ook weer niet. Ik kom hier af en toe op een zondag en voor de rest. Maar dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen tussen jullie. Kennen jullie elkaar wel echt? We zijn bezig met die hele reeks over relaties. En vandaag wil ik het hebben over dat raakvlak precies in het midden. Relatie met God, relatie met jezelf, relatie met de ander. En daar waar die drie elkaar raken. Eigenlijk, als ik eerlijk ben, is het raakvlak tussen de relatie met God en met jezelf toegepast op je relatie met de ander. Zo, nou, hebben we dat weer duidelijk. Goed, ken ik jou wel echt? Ik ga even 8 stellingen, of hoe je het ook maar wil noemen, ga ik voorlezen. En ik wil dat, terwijl ik dat lees, dat jullie denken aan elkaar. Wat bedoel ik daarmee? Elke stelling is een bepaalde omschrijving. En dan moeten jullie denken van, hey, op wie zou dat van toepassing zijn? Wie zit zo in elkaar? Nu, ik weet de goede antwoorden niet natuurlijk. Dus dat mogen jullie achteraf bespreken met elkaar. Wie van je medegemeenteleden herken je in de volgende stellingen? 1. Ik ontmoet God wanneer ik wandel door het bos, tussen de weilanden of rustig zit aan de kant van een beekje. 2. Creatieve uitingen van mezelf of van een ander helpen mij om een beter beeld te krijgen van wie God is. 3. Ik beleef de zekerheid van mijn geloof wanneer we doen wat er altijd gedaan is, door de eeuwen heen, om uiting te geven aan het geloof. 4. Al die drukte rond de kerst laat mij maar rustig thuis op de bank zitten en mij in mijn eentje op God richten. 5. Ik word overweldigd met een gevoel van liefde wanneer ik God mijn hart voel aanraken en wanneer Hij mij toefluistert dat Hij van me houdt. 6. Ik wil God kenbaar maken en ook zelf steeds beter leren kennen door op te komen tegen onrecht en me in te zetten om een betere, meer op God gerichte maatschappij te creëren. 7. De heg snoeien van die eenzame buurman. Voedselpakketten uitdelen aan gezinnen in nood. Behangen bij die alleenstaande moeder. Ik vind het heerlijk om op een praktische manier God te beleven en te verkondigen. En 8. Wat heerlijk om God beter te leren kennen door te grasduinen in Gods woord. De diepte in te gaan aan de hand van een goed christelijk studieboek. Of onze geloofsbelijdenis nog eens door te spitten. Als het goed is. Als het goed is, zijn er allemaal namen door je heen gegaan. Als ik terugkijk naar mijn kinder- en jeugdjaren, en eigenlijk door de jaren heen, dan heb ik altijd geworsteld met stille tijd. Waarom? Stille tijd is mij aangeleerd, en ik denk dat u dat wel zult herkennen. Je moet elke dag een tijd apart zetten voor God. En dan werd daarbij gezegd, tussen haakjes, het liefst 's ochtends. Dat moet minstens tussen de 15 en de 30 minuten duren. Dan moet je een Bijbelstukje lezen. Dan mag je dan eventueel een Bijbels dagboekje bij gebruiken. Dan heb je een tijd die je apart zet om te bidden. En eventueel mag je nog een keer, als je dat graag wil, wat opschrijven in een schriftje. Wie herkent dat beeld van stille tijd? Ja? Ik zat gelijk in een kramp. En ik heb daar jaren in gezeten. Ik hou van studeren. Maar dit was het hem niet. Het erge was wat daar achteraan werd verteld. Dat heb je nodig om een goed christen te zijn. En als je dat niet doet, puntje, 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 mag je zelf invullen. Dat geeft een worsteling en een strijd. En ik denk, tenminste, zo heb ik dat beleefd. En ik denk dat er velen zullen zijn die dat herkennen. Er zijn mensen die zich daar prima in vinden. En dat is goed. Maar het heeft een hele tijd geduurd voor ik voor mezelf heb mogen en kunnen vaststellen. Het hoeft niet zo. Ik mag mijn eigen weg daarin vinden. Want waar gaat het hem om? Het gaat niet om wel of niet stille tijd houden op die vastgelegde manier. Het gaat om mijn relatie met God. En hoe ik dat vormgeef, hoe ik dat beleef, hoe ik me daarin ontwikkel en hoe ik steeds meer God mag leren kennen en mag toelaten in mijn leven. Dat is waar het om draait. En die 8 stellingen die ik net voorgelezen heb, die geven elk even een zicht in een bepaalde manier van God beleven. En ik wil die even kort met jullie doornemen. Gewoon om te kijken, hé, wat past nou bij mij? Maar laat ik eerst beginnen met dit stukje te lezen uit Psalm 5. Voor de koorleider bij het spel op de schalmei. Een psalm van David. Hoor mijn woorden, Heer. Sla acht op mijn klagen. Luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God. Tot u richt ik mijn beden. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. David had blijkbaar wel degelijk de gewoonte om in de ochtend zich te richten op God. om zich te focussen en die connectie te leggen met zijn hemelse Vader. Handelingen 10, vers 9. De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. Klinkt me al wat beter in de oren. Midden van de dag. Petrus trekt zich terug. Hij gaat naar het dak om tijd te nemen om zich te richten op God. En wanneer we door de evangeliën lezen, dan zien we verschillende momenten dat in het drukke schema, in alle gebeurtenissen, dat Jezus met regelmaat zich even terugtrekt. Terugtrekt in de stilte om zich te richten op God, op zijn Vader. Stille tijd. Daar is natuurlijk vandaag ons beeld van stille tijd vandaan gekomen. Een moment dat je alle rest vergeet en eigenlijk alleen maar even gefocust bent op God. Maar de vraag is, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? En moet dat op een bepaalde eenzijdige manier? Nou, nee dus. Ik wil met jullie even kort, ik heb maar heel weinig tijd, dus even kort die 8 geestelijke talen doorlopen. De eerste is misschien wel de meest bekende. En dat is de natuur. We hebben er zelfs al van gezongen vanochtend. En dat was ook de eerste stelling. Er zijn mensen onder ons die... die worden lyrisch, zou je bijna zeggen. Op het moment dat ze door het bos lopen en de lichtinval zien. En misschien juist in de herfst en dan die verandering van kleuren. En hoe, wauw. En God daarin ontmoeten. Nog meer, de Bijbel vertelt ons dat niemand, geen enkel mens... heeft een excuus dat hij God niet heeft leren kennen. Want alleen al naar de natuurkijkers kun je God ontmoeten. Maar voor sommigen van ons is dat, zeg maar, de taal die het dichtst bij komt. Dat is het moment waar je God ervaart. Het kan ook op de bank, hè? Tegenwoordig. Een natuurdocumentaire heet dat. Het mooie daarvan is, krijg je ook stukjes te zien aan de andere kant van de wereld. Of onder water. Wat een mooie wereld hebben wij. Bij elke taal wil ik 2 dingen toevoegen. Een advies en een waarschuwing. Wanneer natuur jouw taal is, de taal om God te vinden en God te ervaren, dan is mijn advies, spendeer dan ook tijd in de natuur. Mag logisch zijn, hè? Doe dat. Ga erop uit. Misschien is het zelfs een idee om je vakantie erop te plannen. Keer naar de bergen gaan. Als je jonge kinderen hebt, moet dat misschien een paar jaar uitgesteld worden. Maar goed, je snapt me wel. Zelfs dat kan. Waarschuwing, vergeet de mensen om je heen niet. Ik ga wel in het bos wandelen, in plaats van naar de samenkomst te gaan, is geen goed excuus. Onthoud dat. 2. Creativiteit. Creativiteit is heel breed. Dat gaat van schilderen En binnen schilderkunst heb je alweer heel wat verschillende varianten. Maar goed, ik ga het even heel kort erdoor. Tot knutselen, tot boetseren, tot sculpturen, tot beeldhouwen, tot en met muziek. Het is een heel breed scala, want er zijn heel veel verschillende manieren om creatief te zijn. Nu kun je genieten van creativiteit op twee manieren. Door het te ervaren in de zin dat je luistert of kijkt naar wat een ander heeft gemaakt. Of doordat je het zelf doet. Er zijn mensen die daar zo in op kunnen gaan en daar juist die ontmoeting met God hebben. Ik kan me zo voorstellen dat als je achter die piano zit en je bent bezig met die muziek, dat dan die verbinding gelegd wordt naar boven. Toch? Ja. En dat is natuurlijk ook wat zij proberen ons in mee te nemen, op het moment dat we aanbidding doen. Muziek is een hele bijzondere, want die gaat tot diep in de ziel. Creativiteit. Zoek creatieve manieren om je stille tijd vorm te geven. Tegenwoordig heb je in een goede evangelische boekwinkel heb je Bible journaling. Heb je daar al zo ooit van gehoord? Nee? Als je creatief bent, moet je daar naar op zoek. Maar je hebt ook Bijbels die dan groot genoeg zijn. Om dan, wanneer je een stuk hebt gelezen, dat je er een mooie tekening naast kunt maken. Sommigen denken nu, dan is het niet jouw taal. Anderen denken, is dat er echt? Nou, dan snap je hem wel. Ten eerste, het maakt je Bijbel heel uniek. Maar het geeft een stukje uiting van wie je bent in je stille tijd. In je Bijbel lezen, in je gebedstijd enzovoort. Nou, iets om naar te kijken. Waarschuwing. Besef wel dat niet iedereen creatief is. Dat is wel heel belangrijk. Nog meer, een dienst. En we doen natuurlijk altijd ons best om dat leuk te maken. En er eens een keer wat extra's en bijzonders in aan bod te laten komen. Is een keertje een toneelstukje, is een keertje een, nou ja, noem maar op. Dus van alles wat je kunt doen om een dienst, zeg maar, op te smukken. Dat kan natuurlijk niet altijd en niet altijd evenveel. De derde, die was voor mij eigenlijk best wel, in eerste instantie, zo van, oh ja. Maar toen ik erover ging nadenken, zeker, traditie. Traditie. Weet je, wij hebben de neiging, als ik even het christelijk spectrum bekijk en wij zitten in de evangelische hoek, dan hebben wij vanuit de geschiedenis een beetje de neiging om tegen de traditionele kerken aan te leunen van nou. Maar wij hebben ook heel veel tradities. Vergeet dat niet. Maar de mensen die deze geestelijke taal hebben, die houden gewoon van zekerheid, van vastheid, van weten waar ze aan toe zijn. En dat is heel mooi. En als je graag vasthoudt aan tradities, dan is mijn advies, ga eens een keer kijken naar het wat en waarom van die traditie. Ga je erin verdiepen. En dan ga je ontdekken dat die traditie die al honderden jaren bestaat, ooit een keer vernieuwend was. Dus vernieuwing is niet de vijand. Dus dat is tegelijkertijd de tip. Om je erin te verdiepen, de waarschuwing. Oud is niet per definitie goed, maar vooral raak niet vastgeroest. Want vasthouden aan traditie en vastgeroest geraken, dat zijn twee verschillende dingen. Zoek dat onderscheid. De volgende. Eenvoud. Wat is eenvoud? Eenvoud is de stilte opzoeken. Je terug te trekken in de rust. Bijna tot in, je zou haast zeggen, tot in de eenzaamheid. Om daar God te ontmoeten. In de middeleeuwen was dat heel gekend. Dat heette kloosters. Dat is een bepaalde manier van God ontmoeten. Je helemaal terugtrekken uit alles. Om je alleen maar op God te richten. Nu, wij weten vandaag de dag, je hoeft daar niet voor in een klooster te gaan. Want je terugtrekken kan je ook doen op de bank thuis. Of op je slaapkamer. Of waar dan ook maar, waar je rust kunt vinden. Nou, wat is dan het advies? Nou, wat denk je? Trek je terug. Laat even de maatschappij achter je. Laat het even los. Zorg dat je die tijd neemt om je op God te richten. Maar vergeet tegelijkertijd niet de mensen om je heen. We zijn nou eenmaal sociaal-relationele wezens. We hebben elkaar nodig. De volgende, en die ligt eigenlijk, voor wat mij betreft, in het verlengde van deze. Net had ik één fout. Deze noem ik geborgenheid. Dat is eigenlijk die eenvoud, hè, die stilte opzoeken, die rust opzoeken, maar daar even een goede dosis, en ik zeg het met alle respect, een goede dosis gevoel bij gooien. Dat is in die eerste stellingen diegene waarvan ik zei, dat is die persoon die helemaal bijna lyrisch wordt, het moment dat hij zijn hart aangeraakt voelt worden door God. Sommigen van ons denken, hé, wat? Dat heb ik nooit. Nee, dan is het niet jouw taal. Maar sommigen herkennen het misschien wel. De intimiteit met God ervaren. In de verbondenheid, in de stilte. Hetzelfde advies als de vorige. Ja, neem dan die tijd om je terug te trekken. Laat de drukte van alle dag achter je. Maar besef, gevoel, want gevoel speelt hier een heel groot factor. Gevoel is niet altijd een goede graadmeter. Er moet ergens een balans zijn. Ik stoom gelijk door, want we moeten er doorheen. Sociaal, zo heb ik hem genoemd. Dat zijn die mensen die op de bres gaan staan. Ze zien onrecht in de maatschappij. Ze zeggen, dat kan niet. Zo heeft God het niet bedoeld. Er moet wat veranderen. Mensen die op grote structuren werken. De vakbond, de politiek, de verzet tegen, nou ja, noem alle onrecht maar die we kennen in de wereld. Mensen die daarvoor strijden. En zeggen, dat kan niet, dat mag niet. Dit is niet wat God heeft bedoeld. Zijn normen en waarden moeten anders vorm krijgen in onze maatschappij. Als je zo'n activist bent, ga je dan echt verdiepen in wat zijn Gods normen en waarden. Breng God naar elk mens. Wauw, wat een mooie missie. Maar loop jezelf niet voorbij. Dat is de waarschuwing. We leven in een gebroken wereld. Onrecht, helaas, het zal er altijd zijn. En wees niet teleurgesteld als anderen niet even activistisch zijn als jij. Ze hebben gewoon een andere geestelijke taal. De volgende is betrokkenheid. En die ligt hier weer in het verlengde van. Alleen op een ander niveau functioneert die. Heeft ook het zicht op onrecht, maar gaat anders te werk. Het is de persoon die zijn handjes laat wapperen om een ander in nood tegemoet te komen. Praktische hulp, klaarstaan voor de medemens. Dergen snoeien, behangen, hoppakee, aan de slag. Er zijn voor die ander. En zo God beleven en laten zien. Hele mooie manier om te kunnen uitreiken naar de buren, bijvoorbeeld. Ook deze verdiep je in Gods normen en waarden. Weet waar je voor staat wanneer je in contact komt met die medemens. En laat God zien aan hem en haar door wat je doet. Fantastisch. Maar weet, er is altijd een overvloed aan mensen in nood. We zijn niet allemaal even sociaal. En dan die laatste. ratio. Het verstand. Diegene die ervan geniet om de boeken in te duiken. Diegene die ervan geniet om een Bijbelgedeelte te pakken en daar helemaal tot in de bodem in te duiken. Guilty as charged. Heerlijk. Kan heel wat wou ik nou zeggen? Ja, kan heel droog zijn. Dat wou ik zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, vind ik, hè? Ik vind het boeiend. Dus, spendeer tijd in studie. Dat is logisch. Als dat jouw taal is, als je daar God ontmoet, in het gras duinen, in het diepte gaan, in je geloofsbelijdenis bestuderen, in een goed christelijk boek doorworstelen, om dat allemaal tot je te nemen. En daar kan je God ontmoeten en beter leren kennen. Wauw, doe dat dan ook. Maar vergeet niet de mensen om je heen. Je kan niet altijd in je studiekamer zitten. Of achter je bureau. Er zijn mensen om je heen die je nodig hebben. Dat is belangrijk. Allemaal verschillende manieren van God te beleven. En dat is wat ik zei. Vandaag gaat het om dat raakvlak tussen jezelf kennen en God kennen. Maar ik wil hem toepassen nu naar die ander. Vandaar dat ik met die vragen begon aan het begin. Wie herken je daarin? Want het is zo belangrijk om van elkaar te beseffen. We hebben het eerder dit jaar al gehad over verschillende karaktertypen. Het ligt daarvan in het verlengde natuurlijk, maar dit heeft veel meer die geestelijke dimensie. Niet alleen hoe beleef ik God, maar hoe beleef jij God? En hoe ervaar jij God? En herken ik dat in jou? En misschien loop je wel eens tegen iemand aan dat je zegt van, nou, dan is het weer die allerbekendste gemeentevergadering. En dan komt hij weer met een opmerking dat je denkt, en misschien heeft het wel te maken met het feit dat die ander op een andere manier zijn geestelijk leven ervaart. En we moeten leren daar respect voor te hebben. Nog meer, we mogen daarvan leren. Want die ander bekijkt de dingen misschien van zo'n ander perspectiefpunt dat je denkt van, interessant. Wat kan ik daarvan leren? Wat kan ik daarvan opsteken? En dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Absoluut, het is mooi om te weten wat bij jou past en dat is nodig. Want het gaat om je relatie met God. Het gaat erom dat je weet waar je staat. Dat je niet in die kramp moet zitten omdat je iets hebt aangeleerd van vroeger uit. Maar je mag ontwikkelen naar God toe. Maar hoeveel mooier nog als je dat mag gaan erkennen in elkaar. En gaan zien van, jij zit ook in de boeken. Heb je dat boek al eens bekeken? Wauw, fantastisch. Maar jij zit veel meer in je gevoel en je zoekt de stilte op. Oké. Misschien moet ik ook wel eens de stilte opzoeken. En dan niet de stilte van de studeerkamer, want daar zit ik vaak genoeg. Misschien zijn er wel mensen in onze omgeving die graag de natuur in willen, maar niet kunnen. Omdat ze niet meer goed te been zijn. Heb je daar zo ooit bij stilgestaan? Daar zitten ze dan in de woonkamer, dag in dag uit. Maar ze willen graag daar buiten zijn. Misschien ben jij dan de persoon die zegt, weet je wat? Ik rij jou naar het bos. Ik laat je daar een half uurtje je gang gaan. Weet je wat je dan betekent voor die ander? Dat is gemeente zijn. Dan komt het dichtbij. Dan krijgt het waarde. Hoe mooi is dat als we elkaar mogen erkennen en herkennen. Elkaar de ruimte geven. In het zijn wie we mogen zijn. Ook in ons geestelijk leven en de beleving daarvan. Maar ook in onze samenkomst. Ik weet niet of jullie überhaupt al ooit hier hebben over nagedacht. Maar de meeste diensten die wij beleven met elkaar. Het is met alle respect. Is elke keer hetzelfde riedeltje. Waar een paar van deze geestelijke talen aan bod komen. Maar waar een aantal nooit aan bod komen. En misschien moeten we daar eens over nadenken. Want we doen een aantal van onze gemeenteleden tekort. Eigenlijk, als we eerlijk zijn. Moeten we dan een natuurdocumentaire bekijken op een zondag? Nou, ik daag je uit. Ja? Of op de achtergrond terwijl we een lied zingen. Er zijn zoveel vormen te bedenken. Dan mogen die mensen met de creativiteit even naar voren stappen. Hè? Hoe we dat vorm gaan geven. Om zo elkaar tegemoet te komen. Hoe belangrijk is het, juist in deze tijd, een tijd van gezelligheid en tegelijkertijd een tijd van eenzaamheid. Dat wij als gemeente, als christenen, elkaar tegemoet komen. Even ophouden met ja maar en jij doet zus en ik denk zo en de strijd aan te gaan. Ja maar dat en dat past niet in mijn plaatje of in het hele plaatje. Of maar oké, wat heb jij nodig, wat heb ik nodig, wat heeft die ander nodig? Hebben we oog voor elkaar überhaupt wat die ander nodig heeft? En als kerst dan iets moet zijn, laat het dan dat zijn. Want God is ons tegemoet gekomen, omdat hij wist wat wij nodig hadden. Geestelijke talen. Toen ik er voor het eerst in ging duiken, was het voor mij een bevrijding, kan ik je wel vertellen. Juist die worsteling van die stille tijd en hoe het me altijd is aangeleerd, en vooral dat vingertje dat er achteraan kwam, om dat los te mogen laten. En mijn weg daarin te mogen vinden. Trouwens, tussen haakjes, er zullen maar weinig mensen zijn die zich helemaal in één taal alleen herkennen. Je hebt altijd een combi van meerdere. Heb ik ook gelukkig. Zoek je weg daarin. Als je in een kramp hebt geleefd al die jaren, laat me los. Want God zegt altijd, kom maar. Kom maar zoals jij bent. En dan kunnen we samen op pad gaan. En dan zien we wel welke kant we op gaan. Maar kom maar zoals je bent. En dat mag je ook doen in je stille tijd. En het moet niet dat vaste rieltje zijn waarvan je zegt, nou, dat hebben we gehad, dat hebben we gehad. Dat, oh ja, ik moet ook nog bidden. Oh ja, laten we dat maar even doen dan. Weet je, dan wordt het een handeling in plaats van een relatie bouwen. En dat is wat we moeten leren. Kijk, die elementen die, laat ik maar zeggen, traditioneel in dat stille tijdmoment zijn ingedouwd, zijn hele belangrijke elementen. Nog meer, die mogen we niet vergeten. Maar de vraag is hoe. En misschien kunnen we elkaar daar ook in tegemoet komen. En elkaar daarin helpen. Ik hoop het. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Heer God en Vader, dank u wel voor wie u bent. U bent zo groot. Ja, het is moeilijk om u volledig te vatten. Nog meer, we zullen u nooit helemaal vatten. Zo groot bent u. Maar daardoor bent u ook zo veelzijdig. U hebt ons gemaakt als mens, maar in ieder van ons, we zijn allemaal uniek. En u weet dat. En dank u wel dat we ook in onze uniekheid u tegemoet mogen treden. En zo zijn er allerlei verschillende manieren waarop we onze relatie met u mogen vormgeven. Daarin mogen groeien, daaruit mogen leren. Help ons ook om daarin oog te hebben voor elkaar. We hebben vaak de neiging om in vaste lijnen te denken. Van zo hoort het, of zo doen we het, of zo hebben we het altijd al gedaan, of dit is hoe ik het beleef en zoals jij het zegt, dat, heb ik niks mee. En voor je het weet staan we tegenover elkaar. Maar het is uw bedoeling geweest dat wij als gemeente, als kerk, er mogen zijn voor elkaar. En de liefde onderling, dat dat ons kenmerk mag zijn. Dat we uw kinderen zijn. Mogen we elkaar leren kennen, ook in wie we zijn als persoon. En ook in wie we zijn in onze geloofsbelevenis, in onze geestelijke taal. Zodat we elkaar daarin mogen waarderen. Van elkaar mogen leren, maar misschien ook elkaar tegemoet kunnen komen. Daar waar nodig. Dat we zo een steeds hechtere groep mogen worden. En dat wel degelijk die liefde onderling steeds meer en meer vorm krijgt. En dat mensen om ons heen gaan zien. Wauw. Hier wil ik bij horen. Wat hebben zij dat ik niet heb? En dan zijn we uw ambassadeurs in deze wereld. Dan zijn we getuigen van u. Dan zullen mensen door ons heen naar u toe komen. En dus niets liever dat u hebt. Wilt u ons daarin tegemoet komen, Heer? Wilt u ons in ons hart bewerken met uw Heilige Geest, dat we oog mogen hebben en krijgen voor elkaar? Dank u wel. In Jezus' naam, amen. We gaan weer creativiteit beoefenen. Een van de talen waar ik enorm van geniet.